Kabel 103.3 en FM 106.8. Als het in Amsterdam gebeurt, dan hoort u het hier.
De stem van de hoofdstad.
Rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Kunst en cultuur.
Goedemiddag, je luistert naar het programma Levensverhalen, rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. In Theater Frascati staat op dit moment de voorstelling Queens van toneelgezelschap Dood Paard. Een van de drie spelers in deze voorstelling is actrice Manja Topper. Zij is vandaag mijn gast in dit programma en ik praat met haar over deze voorstelling, haar leven en haar werk. Welkom, fijn dat je er bent.
Ja.
Ik zei net al, vanavond staan jullie dus met die voorstelling in Theater Frascati. Maar het is ook direct de laatste.
Het is de allerlaatste,
allerlaatste voorstelling. Ja. Dus als je kan, er zijn nog een paar kaarten, grijp je kans. Maar dat betekent dat je sinds november al met deze voorstelling in het theater staat. Je hebt de afgelopen twee avonden ook op het podium gestaan en dan vanavond weer. En hoe zien dan jouw dagen er overdag uit? Wat is, hoe ziet jouw dagritme eruit?
Mijn dagritme, nou, dat is op het ogenblik heel vreemd, want... Dat heeft gelijk mee te maken met hoe het is om een toneelgezelschap te hebben.
Ja.
Wij zijn structureel gesubsidieerd. En je krijgt één keer in de vier jaar, kan je een subsidie aanvragen voor de komende vier jaar. En dat is precies nu. Het is dit weekend, is de deadline.
Ja.
Dus de laatste dagen, of de laatste paar weken zagen mijn dagen eruit dat ik overdag heel hard aan het typen was. Aan een subsidie aanvragen en dan 's avonds spelen.
Zo.
Dus dat, maar dat is anders niet zo.
Nee.
Nee.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat je overdag ergens je energie moet sparen of zo. Of je moet inhouden om 's avonds...
Ja, zeker. Eigenlijk is het als je moet spelen, weet je altijd als je wakker wordt dat dat zo is.
Ja.
En je, dus in die zin spaar je altijd... je energie op een bepaalde manier voor de avond. Maar ja, aan de andere kant, je kunt echt wel ook iets doen in de dag.
Ja, ja. Je hoeft niet
en
alleen maar
moet je ook
sparen.
Gewoon repeteren overdag aan een ander stuk. Of,
ja, nee. Ja. En dan na vandaag, dan is deze voorstelling voorbij. Is er dan een soort, heb je dan even pauze? Heb je dan een adempauze? Of ga je in één ruk door?
Nou, eigenlijk ga ik dan eerst weer verder met die subsidie aanvragen. Want wij worden door... twee instanties gesubsidieerd, Amsterdam en via het Rijk, via het Fonds Podiumkunsten. Dus dan moeten we weer een nieuwe aanvraag schrijven.
Ja.
En over een maand moet die klaar zijn. En dan beginnen we weer met, dan beginnen we weer met stukken maken.
Oftewel, na vanavond ga je gewoon door met...
Ja, zeker.
Ja, ja. Laten we het straks uitgebreid over die voorstelling gaan hebben. Maar ik wil eerst even van je weten, je hebt ook muziek meegenomen... En het eerste dat je hebt meegenomen is muziek van Dowland. Vertel waarom je...
Nou, dat heeft eigenlijk heel erg met... Dat is een muziek uit de voorstelling, Queens.
Ja.
En die voorstelling moet ik eigenlijk eerst heel kort een klein beetje vertellen waar het over gaat. Het gaat over twee koninginnen. Koningin Elizabeth en Mary Stuart. En zij ambiëren allebei de Engelse troon. En volgens de erfopvolging zouden ze daar ook allebei recht op hebben. Nou, ze vinden natuurlijk allebei dat ze er meer recht op hebben. Maar Elizabeth heeft de troon en Maria Stuart niet. Dus die is koningin van Schotland. En op een gegeven moment wordt de situatie zo dat Maria Stuart moet vluchten uit Schotland. En dan komt ze in Engeland terecht en daar wordt ze opgesloten door Elizabeth. En dan wordt ze 20 jaar vastgehouden tot ze onthoofd wordt. En ons toneelstuk begint als die onthoofding net is gebeurd. Dus toen hebben we... en de voorstelling begint ook met een verhaal van de kamenier. Dat is een hofdame. Die vertelt over hoe dat allemaal precies is gebeurd. En als het publiek binnenkomt, dan draaien we deze muziek. En het is muziek uit die tijd. Dus het zou kunnen zijn dat ze daarnaar geluisterd hebben. En het is gemaakt voor een begrafenis. Dus het is echt begrafenismuziek uit die tijd.
Ja.
En verder is het stuk gewoon nu geschreven. Dus we vonden het leuk om zo'n aantal referentiepunten... naar die tijd en een aantal naar deze tijd. Dus daarvoor hebben we die muziek genomen. En daarom heb ik hem nu ook meegenomen. En ik vind het ook heel erg mooi.
Zullen we er gewoon naar gaan luisteren?
Ja.
Thank you.
Sir Henry Empton's Funeral. Meegenomen door Manja Topper, muziek van Dowland. En muziek die ook gebruikt wordt in de voorstelling Queens van Dood Paard. Vanavond nog te zien in Theater Frascati. En laten we het over die voorstelling hebben.
Ja.
Waar moeten we beginnen?
Het is heel ingewikkeld waar je moet beginnen. Misschien bij het beginidee.
Ja.
Rob de Graaf heeft de tekst geschreven.
Ja.
En daar werken we van Dood Paard al ontzettend lang mee. We hebben Dood Paard opgericht met 3 mensen uit dezelfde klas van de toneelschool. En zelfs op de toneelschool hadden we al een keertje met hem gewerkt. En zo, we maken 1 keer in de 2 jaar wel gemiddeld zo'n beetje een stuk met hem. Dus we hebben al heel veel met hem gewerkt.
Ja.
Hij is echt zeg maar een soort van huisschrijver van ons. En ik had het idee om iets over die 2 koninginnen te maken. En dus we hebben daar veel over gepraat en zo, waar dat over is. Het is heel interessant, want de een is... Nou ja, goed, het zijn rivalen voor dezelfde stam. Het zijn in een tijd dat het heel ongebruikelijk was koninginnen in plaats van koningen. Mm-hmm. Echt in een mannenwereld. En ze zijn ontzettend tegengesteld. De een is protestant, de andere katholiek. De een is maagd, de andere is juist mannen...
Verslinder.
Ja, zoiets. Of die gebruikt mannen heel erg. Of ja... Die is daar wel mee bezig. Dus ze zijn zo heel anders.
Ja.
En toen hebben we een boek gelezen. Stefan Zweig heeft dat geschreven. Het gaat over Maria Stuart. En nou, dat is een hele interessante schrijver sowieso. Een Oostenrijkse schrijver. Die is geboren in 1881. En in 1942 heeft hij zelfmoord gepleegd met zijn vrouw in Brazilië. En hij schrijft veel non-fictie. En... Ja. over tijden en ook een aantal biografieën. En wat heel leuk is, hij begint met schrijven van... Ja, er is zoveel over haar geschreven. Maar ik ga me nu echt even aan de feiten houden. Ik ga alleen dingen die traceerbaar zijn, die bewezen zijn, hier in dit boek schrijven. Wat hij vervolgens doet, hij duikt helemaal in. Het gaat de hele tijd over wat ze waarschijnlijk gedacht heeft. Nou ja, dat is echt totaal niet traceerbaar.
Ja.
Dus het is echt een enorm vettig, lekker boek geworden.
Ja.
Wat leest alsof het... het is gewoon heel, ook heel mooi, goed geschreven. Mm-hmm. Maar het is ook ontzettend smakelijk.
Ja.
Dus...
Dat... Dus het boek was eigenlijk een beetje het beginpunt, het uitgangspunt.
Ja, dit hebben we allemaal gelezen, ook de spelers die meedoen. Mm-hmm. En nou, ik had het boek en Rob was er. En toen zochten we nog een koningin en nog een kamenier. Want het is leuk, ik hou sowieso meer van als toneelstukken met drie mensen zijn. Krijg je vanzelf al een soort van spanning.
Ja.
En het is leuk omdat die koninginnen zijn die hebben elkaar in het echte leven nooit ontmoet. Dus in ons toneelstuk ontmoeten ze elkaar wel. En het is leuk omdat je dan, of interessant, als die koninginnen tegenover elkaar staan, dan hebben ze allerlei decorum om op te houden. Maar als ze tegenover hun kamenier staan, dan niet. Of dan ben je in ieder geval weer anders. Dus dat was een wel interessante... en ook omdat we het tegelijkertijd over een soort klasseverschil willen hebben.
Ja.
Want de kamenier is het volk. En het was ook juist in de tijd dat het volk zich langzaam begon te emanciperen. Dus dit is een toegewijde kamenier. Maar je voelt een soort van onbenoemd verzet al wat erin zit. Dus daar staat zij ook een beetje voor.
Ja.
En dus toen heb ik Joachim Robrecht. Hij is eigenlijk regisseur. Maar hij kan ook heel erg mooi spelen. En mooi schrijven. Dus hij is eigenlijk drie dingen. En gevraagd om de andere koningin te spelen. Maar dat is natuurlijk opvallend omdat het een man is.
Ja.
Maar ja, aan de andere kant, op het toneel kan je altijd zeggen van... ik ben Sinterklaas. En dan ben jij gewoon Sinterklaas. Dat maakt echt niet uit. Dat is een soort van vrijheid die er is op het toneel.
Ja.
Maar natuurlijk kan je er ook allerlei dingen op plakken. Maar wij hebben eigenlijk geprobeerd om dat zo veel mogelijk gewoon in het midden te laten. Gewoon, hij is een man die koningin speelt. Zonder dat het iets genderachtigs is of zo.
Ja.
Van het is eigenlijk een man, want het is een maagd. En er zijn ook de idiootste verhalen over Elisabeth. Dat het eigenlijk een verwisseld jongetje is. Of dat het iemand is geweest die een beetje tussen man en vrouw in zit. Maar dat hebben wij allemaal terzijde geschoven. Mm-hmm. En hij speelt gewoon die koningin.
Ja.
Die andere koningin. En maar daardoor zijn wij natuurlijk ook heel verschillend. Wat ook heel mooi is.
Ja.
En Janneke Remmers, die speelt kamenier.
Mm-hmm. Jij speelt dus Maria?
En ik speel Maria, ja.
En wat voor Maria zet je neer? Hoe is zij?
Nou, als je het hebt over de verschillen...
Ja.
Vind ik dat... dat vind ik helemaal niet alleen. Er staat Maria Stuart eigenlijk voor de oude wereld. En Elisabeth voor de nieuwe veranderende wereld. Bij Maria Stuart, zij ziet zichzelf zeg maar als... Ja, ik ga nu helemaal in die geschiedenis. Het is natuurlijk ook uiteindelijk gewoon het toneelstuk van nu. Maar Maria Stuart, die is dus eigenlijk van de oude wereld, middeleeuws. Die denkt dat de macht die ze heeft gekregen van God gekregen is. En bij Elisabeth is het meer toch iets... Het is een omzwaaiing. Is moderner is eigenlijk van de... En dan is het een meer werk... Dus ze zegt ook van, ik ben de koningin van Engeland. Ik ben de koningin van het volk. Dus het is meer een baan, zeg maar.
Ja. Ja.
Iets wat je doet. En bij Maria Stuart is het wat je bent. Dus dat heeft een heel ander gevoel ook over het recht dat je erop hebt.
Mm-hmm.
Zij is zeg maar een geboren koningin.
Ja.
Toevallig is dat ook echt zo. In de zin van, zij was 6 jaar oud toen haar vader doodging. En toen was zij koningin.
Dat zegt ze ook in de voorstelling. Ja. Ik ben nooit kind geweest.
Ja.
Ik ben nooit... het is altijd voor mij bepaald en bedacht hoe mijn leven eruit zou zien. En,
Ja, en ze is dan op een gegeven moment naar Frankrijk gebracht. Want daar zou ze dan trouwen met de kroonprins. Daarmee die is overleden. En dan heeft ze, zeg maar, een tijdje... Is ze in een ook veel modernere wereld. Hè? Want Frankrijk in die tijd was veel moderner dan Schotland. Schotland was eigenlijk echt een moddergat. Regenachtig. De kastelen waren daar meer vestingen of zo. Terwijl... In Frankrijk was er natuurlijk veel meer beschaving en en het was kunst veel belangrijker. Het was eigenlijk een beetje een boerenbedoening nog in Schotland. Dus daar voelde zij zich niet thuis. En ze is dus opgevoed eigenlijk in een andere omgeving.
Mm-hmm. Het is iemand waarvoor ik niet per se heel veel... hoe zeg ik? Ik had niet heel veel sympathie voor Maria Stuart.
Zo niet. Nee, maar voor Elisabeth wel.
Het zijn... misschien iets meer.
Oh ja, nou, nee, je hebt ook zeg maar de verontwaardiging die zit bij Maria Stuart. En het egocentrisme. Maar dat zit zeker ook bij Elisabeth. Maar die heeft daar een soort van saus overheen gegooid. Van redelijkheid. Ja. Zij is een totaal. Maar zij is dus ook degene met de macht. Ja. Dus zij is, in die zin vind ik haar ook echt een soort van moderne politicus. Die eigenlijk alles wat krom is gewoon recht praat. Ja. En, ja. En zo goed kan praten. Waardoor ze iemand anders helemaal inspint. Die daar knettergek van wordt. Ja. Dus dat is ook een beetje het spel wat er... En eigenlijk het toneelstuk begint met na de onthoofding. Maar voor de rest springt het een klein beetje in de tijd. Gaat het dus een klein beetje terug in de tijd. Maar vooral vlak voor de onthoofding, als ze al een tijd lang gevangen zit. Dus het gaat vooral over dat spel tussen die vrouwen.
Ja, ja, want je zei net al een paar keer, het is ook eigenlijk heel erg een toneelstuk van nu. Wat voor thema's zitten er dan in? Wat voor thema's die ook nu nog... herkenbaar of relevant? Of...
Nou, wat ik er van alle tijden heel erg in vind, is iemand op een politieke manier uitschakelen, wegzetten. En dus hoe zeg maar waarden die iets zijn geweest, hoe dat gewoon aan de kant wordt gezet en vernietigd of ontkend. Of, dat vind ik er wel verdrietig aan, echt.
Ja.
Zeg maar, op een gegeven moment zijn er van die teksten van jij hoort bij de geschiedenis. En mensen die de vooruitgang tegenhouden, daar moet je van af. En dat zijn dingen, dat denk ik van ja, dat vind ik ook verdrietig.
Ja.
Niet dat ik vind dat alles moet blijven zoals het is, maar om dat opzij te zetten, dat vind ik toch pijnlijk of zo. Want soms gaat het natuurlijk ook over dingen die mooi waren. En ja, dus dat vind ik er wel... Het gaat ook over een vrouwenvriendschap, over hoe vrouwen zijn. En over hoe je moet handhaven in de politiek. Of hoe je kunt handhaven in de politiek. Dus in die zin vind ik het over veel dingen gaan. En ook over een soort standverschil. Wij dat niet zo echt hebben, maar een soort verwachting die je hebt bij je leven. En dan krijg je niet wat je hebben wil. En hoe ga je daar dan mee om?
Ja.
In dit geval niet dus.
Ja.
Maar of je gaat er wel op een bepaalde manier om, maar dat is niet echt constructief. Ja.
We gaan er straks nog uitgebreid verder over praten. Ook bijvoorbeeld over de kostuums, want die zijn ook bijzonder van Bas Kosters. Maar je hebt nog meer muziek meegebracht. Britain, Midsomernachtstroom.
Ja, dit is een stukje. Toen zochten we eigenlijk, ik noemde het in mijn computer vrouwengeroep. Het is een enorm dramatisch stukje. Van de elfenkoningin uit Midsomernachtstroom. En ja, dat is op een heel dramatisch moment eigenlijk om het een beetje aan te dikken.
Hoor je dat ook in de voorstelling?
Je hoort het in de voorstelling. Je hoort het in de voorstelling. Nee, ik ga het natuurlijk niet allemaal verklappen. Maar op het moment dat het zeg maar teruggaat in de tijd, hoor je dat.
Oké. Okay.
Oh,
Een fragment uit Midsomernachtdroom van Britten.